niet helemaal is ingesteld.
Nee, dat maakt niet uit.
Ja.
Hallo, ik hoor hem al.
Ja.
Goedenavond, dames en heren, bij deze commissievergadering Wonen en Ruimte. Op de agenda, daar is een wijziging in aangebracht. Punt 7a is vanuit het verzoek van het college is die van de agenda gehaald. Dus die wordt later in een gewijzigde vorm waarschijnlijk behandeld. Is er verder nog iemand die iets over de agenda heeft? Niemand, dat is mooi. Kan het zien hoor. Dan is de agenda vastgesteld. Dan, waar is meneer Nicolai? Meneer Nicolai van Veld en Vecht, die gaat een presentatie verzorgen. Komt u maar. En er is ook digitaal iets te verwachten, denk ik. Meneer Nicolai.
Dank u, voorzitter, voor de spreektijd. Dank u, wethouder, dat ik hier vanavond mag staan. Ik ben Jan Nicolai van Waterschap Velde Vecht. Daar ben ik dagelijks bestuurder. En ik word in de gelegenheid gesteld om een half uurtje u iets meer te gaan vertellen over ons waterschap. En wat wij in het gebied van de gemeente Emmen onder andere doen, samen met de gemeente Emmen. Mocht u vragen ondertussen tijd hebben, ik zou zeggen, stel ze gewoon. Want anders ben ik misschien aan het eind de vraag weer vergeten. Ik sta toch altijd liefst een beetje graag voor de groep. Ik ben ook nog een paar dagen in de week onderwijzer, dus vandaar. Dit is onze visie, onze missie. Die staat hier in een aantal zinnen verwoord. Daar wil ik ook niet te ver op doorgaan. Wat wij ermee duidelijk willen maken is dat wij niet alleen maar zijn voor waterberging en alleen maar niet over het water gaan. Maar dat wij een wat bredere blik hebben. Dat wij proberen onze waterdoelen te verbinden met andere doelen. En dat kunnen soms recreatiedoelen zijn. Dat kunnen stedelijke wateropgavedoelen zijn. Dat kunnen natuurdoelen zijn. We proberen altijd meerdere doelen met elkaar te verbinden. Want het is zonde om maar één doel tegelijk mee te pakken. Nederland is verdeeld in stroomgebieden. Natuurlijk hebben we heel veel waterschapjes, maar het gaat vooral om die stroomgebieden. En die stroomgebieden die staan hier even opgetekend. Dit zijn de stroomgebieden zoals Nederland verdeeld is. En die stroomgebieden die worden zo verdeeld als waar het water naartoe stroomt. U weet allemaal, de gemeente Emmen valt niet allemaal, nou doe ik iets verkeerd, binnen hetzelfde stroomgebied. De grens loopt hier eigenlijk door de gemeente Emmen heen, want een deel van het Emmense water dat wordt afgestroomd naar het noorden, dat gaat naar de Waddenzee toe. En een deel van het water van de gemeente Emmen gaat uiteindelijk naar het zuiden toe en dat gaat via de Vecht, komt uiteindelijk in het IJsselmeer terecht. Dus Emmen bestaat uit twee stroomgebieden. Waterschappen die zijn vaak georganiseerd langs de grenzen van die stroomgebieden. Nou, Velde Vecht loopt dus langs die noordelijke grens en zo gaan we verder naar het zuiden. In Nederland zijn er nog 25 waterschappen. Dat is ook wel anders geweest. Zo'n 30 jaar geleden kon je er een paar nullen achter zetten. Waren er nog een paar duizend waterschappen. Nu zijn er nog 25 over. Dus opschalen is bij de waterschappen al heel erg goed gelukt. Er zijn er nog 25 over en zelfs daar zal het niet bij blijven. Want nog steeds zijn de waterschappen bezig om verder op te schalen. Om te kijken of het mogelijk is om nog groter en daarmee effectiever te worden. Daarnaast zie je de 418 gemeentes. Ons Veld en Vecht, nou we moeten eigenlijk die andere pakken, ligt daar langs de grens, u weet het allemaal daar rechts. Ons Veld en Vecht is ook niet binnen een gemeentegrens te pakken, is ook niet binnen een provinciegrens te pakken. Waterschappen die hebben wat dat betreft dus hele andere indelingen, die vallen dus niet onder een gemeentegrens of over een provinciegrens. Onze besluiten, onze waterbeheerplannen, die moeten ook vaak door meerdere provincies goedgekeurd worden. Ons gebied in cijfers. Ons werkgebied is 90.000 hectare. Nou, u kunt zelf lezen wat er staat. Aantal inwoners 200.000. Dat wil zeggen dat we 300.000 FTE ongeveer hebben. Watergangen 1200 kilometer. Nou, gemalen, stuwen, RWZI's. Dat zijn onze waterzuiveringen. Waarbij we hier in Emmen een hele grote hebben. En we hebben 185 medewerkers ongeveer in dienst.
Ik zei van de FTE, maar ik bedoel de VE, denk ik.
Zeg ik FTE? Ik bedoel de VE. Aantal vervuileenheden, ja, want FTE, dat zou wel arbeidsplaatsen zijn. Dank voor de correctie. Wij hebben de zorg, net als dat de gemeente een aantal zorgen heeft in het landelijk gebied, hebben wij ook de zorg in een bepaald gebied. Dat is voor de waterhuishouden kwantiteit, kwaliteit. En vooral die kwaliteit die is de laatste jaren belangrijk geworden, maar ook de kwantiteit. Op het moment dat er ergens een overstroming is, dan ben je ons onmiddellijk te vinden. We hebben dat voor het laatst in 1998 op een grote schaal meegemaakt. Het waterschap staat daarvoor aan de lat om te zorgen dat dergelijke zaken niet weer gaan gebeuren. Grond- en oppervlaktewater, zuivering van water. Nou, nogmaals, die zuivering bij Emmen, dat is een verhaal apart. Daar zal ik straks nog iets meer over vertellen. De kering van water. Daar hebben we hier in ons gebied minder mee te maken, want we hebben niet echt van die grote keringen, grote dijken. Maar je kunt je voorstellen, op het moment dat je een waterschap bent in een rivierenland of langs de kust, dat je dus daar wel mee te maken hebt. En wegen, maar dat hebben wij als Velde Vecht niet, maar er zijn wel waterschappen, bijvoorbeeld in Zeeland, die ook nog wegen in onderhoud hebben. Ons bestuur. Ja, die wordt op een andere manier samengesteld dan een gemeentebestuur. En in de toekomst zal het waarschijnlijk nog weer anders gaan worden. Maar op dit moment is het op deze manier samengesteld. We hebben 21 algemeen bestuursleden. Daarvan hebben we 7 geborgde zetels. Bij de waterschap is het zo dat we zeggen, er zijn mensen die meer belangen hebben bij water dan anderen. En die krijgen een aantal zetels als het ware alvast cadeau. Dat noemen wij de geborgde zetels. En dat zijn de agrariërs, dat zijn de bedrijven en er is ook bos en natuur. In het totaal in ons waterschap zijn dat dus 7 zetels. En hebben wij de verkozen zetels, dat zijn er nog 14 en dat zijn de ingezetenen, zo noemen we die. En in totaal hebben we dan 21 bestuursleden. En daar zit een DB boven van 4 personen, waar ik er dan één van ben. En daarboven staat dan weer de dijkgraaf, bij een gemeente is dat de burgemeester. Even terug in de geschiedenis. Voor 1950 hebben we een hele slechte ontwatering drooglegging gehad. Het ging in die tijd na de oorlog vooral om voedsel, voedsel, voedsel. We moesten zoveel mogelijk voedsel produceren. Daarmee zijn vooral de belangen van die landbouw heel erg goed gediend geweest. Er werden ook overal kleine waterschapjes opgericht. En men heeft de waterhuishouding helemaal gemaximaliseerd voor die landbouw. Overal moest er drooglegging komen van minstens 1 meter. Dat wil zeggen dat dus het grondwaterpeil op 1 meter diep in elk geval moest zitten. Zodat de landbouw optimaal gebruik zou kunnen gaan maken van de gronden. Overal wateraanvoer, in elk geval voor 80%. In ons gebied hebben wij bijna overal wateraanvoer. Dat wil zeggen, in een droge zomer kunnen de boeren gewoon hun regeninstallaties op het oppervlaktewater zetten. En ze kunnen hun landerijen besproeien. Dat is lang niet overal zo, maar in ons waterschap is het voor 80% is dat wel zo. We hebben een beken gekanaliseerd. Denk aan een schone beken diep, maar denk aan de Slenenstroom. Al die meanderende beekjes, dat was veel te lastig voor de landbouw. Die stonden ook vaak, stroomden vaak uit de oevers in de winter. Dus die moesten allemaal recht gemaakt worden, werden allemaal bakken van gemaakt. Het water moest zo snel mogelijk afgevoerd worden, weg met het water. Maar in een droge tijd moest het water ook snel weer door die mooie rechte sloten en beken aangevoerd kunnen worden. Schaalvergroting, niet meer van die kleine bedrijven, is grote landbouwbedrijven. En dan staat er beperkt aandacht voor natuur, ecologie en landschap. Die een hoort er niet bij. Ja, daar had men toen eigenlijk helemaal geen aandacht voor. Het ging namelijk alleen maar om de landbouwdoelen op dat moment. En niet om de natuurdoelen, niet om ecologie. Dat was toen echt een ondergeschoven kindje. Pas na de 90 jaren kwam daar verandering in. Want in 93 en 95 hebben we daar flinke overstromingen van gehad. Langs de grote rivieren in het zuiden. En toen kwamen we erachter van ja, al dat water maar zo snel mogelijk afstromen op die grote rivieren. Dat betekent dat die grote rivieren gaan overstromen. En in 98 hebben we zelfs hier gehad in Drenthe. Bij Koevoorn lagen de zandzakken langs de kanalen. Want het water werd zo snel afgevoerd via de kanalen. En al het water moet uiteindelijk op die Vecht. En op het moment dat die Vecht vol zit, kunnen we het water niet meer kwijt. En dat betekent niet dat Emmen onder water loopt, want Emmen ligt wat hoger. Maar wel dat lager gelegen gebieden zoals Koevoorn, dat die blank komen te staan. Nou, dat gebeurde in 98. Meppel kwam voor een groot deel blank te staan. Zelfs zo erg dat de koningin op bezoek geweest is toen in Meppel. Het kassengebied Erika stond voor een groot deel onder water. Er waren grote problemen met de kassen toen. En dat heeft wel ergens toe geleid. Hier nog even die hoogtekaart. Je ziet dat Emmen ligt op het hoge gebied. Koevoorn ligt een stuk lager. En kom je nog verder Hardenberg. Het wordt steeds lager. Al het water van die Hondsrug heeft de neiging zo snel mogelijk naar beneden te denderen. Richting onder andere Koevoorn. En dit zijn dan de gevolgen. Overstroming. Aan de andere kant, het kan ook een gevolg zijn van verdroging. Namelijk vroeger had het water nog de tijd om in die bodem weg te zakken. Doordat het water zo snel afvoerde, hebben we eigenlijk in het late voorjaar, in de zomer, te weinig water meer over. Waardoor gebieden verdrogen en waardoor we met dezelfde gang al het water wat we in de zomer of in de herfst afgevoerd hebben, in het vroege voorjaar en het late voorjaar weer op moeten pompen. Dus het is heel raar werk als je er goed over nadenkt. Dit waren de gevolgen in 1998. Dit is ook Nederland. Nu bijna niet meer voor te stellen. Want mensen vergeten snel. Maar de waterschappen kregen wel een behoorlijke opgave toen. Want na 1998 zeiden we, dit mag niet weer gebeuren.
Meneer Nicolai.
U hebt een vraag.
Waar in Nederland?
Dit was in Noord-Overijssel. Ja. Maar ook bij Meppel hebben we dergelijke taferelen kunnen zien op meerdere plaatsen. Klimaatverandering aanpakken, er kwamen afspraken, want één ding was duidelijk, dit mag niet weer gaan gebeuren. We hebben in het verleden als waterschappen hebben we iets flink verkeerds gedaan. We hebben het systeem geweldig mooi gemaakt, maar daarmee hebben we het ook heel erg fout gedaan en daar kwamen we op een hele pijnlijke manier kwamen we erachter. En er kwam een soort van samenwerkingsovereenkomst tussen waterschappen, gemeentes, provincies. Jongens, met elkaar moeten we die schouders eronder zetten. Want het kan niet weer zo zijn dat steden onder water gaan lopen. En de wet WB21 werd er opgericht. Dat is waterbeleid 21ste eeuw. Daarmee moesten de waterschappen voor zichzelf vast gaan stellen hoeveel waters in het gebied op moesten kunnen staan, ook vast moesten kunnen houden. Het water mocht dus niet meer allemaal afgevoerd worden. Het moest vastgehouden worden in het gebied. En er kwam nog een wet, de Europese kaderrichtlijn water. En dat ging over de kwaliteit. De kwaliteit van het oppervlaktewater was in de 60 en 70 jaren bedroevend slecht. Het bodemleven, het slootwaterleven was heel erg slecht. Het knaalwaterleven was heel erg slecht. Europa die tikt ons op een vinger. Dit kan niet langer. Er moet een kwaliteitsslag gemaakt worden. En de KRW... Die wet die kwam er en daar moeten wij aan voldoen. Het is geen vrijblijvende wet. Wij moeten bijvoorbeeld met de inrichting van een schone begriep, moeten we daar mee rekening houden. De kwaliteit van het water van een schone begriep zal in de toekomst vele malen beter worden dan die nu is. Stroomgebiedsbeheerplannen. Niet meer als Velde Vecht een klein plannetje maken. U heeft die eerste dia gezien met die hele stroomgebieden. Zo'n heel stroomgebied, die waterschappen die erin liggen, die hebben allemaal met elkaar te maken. Allemaal dezelfde problemen. Die moeten een gezamenlijk gebiedsbeheerplan maken, waterbeheerplan. Daar hebben wij dus samen met de andere waterschappen in Rijn-Oost hebben we dat gemaakt als Regge en Dinkel, Groot-Zalland en nog meer van die waterschappen daar. Internationale samenwerking, want het water houdt ook bij de grens niet op. Wij hebben heel veel water uit Duitsland gekregen. Hebben afgelopen zomer nog weer gezien in de Achterhoek, hoe daar enorme plensbuien in de Achterhoek, hoe die in Nederland voor wateroverlast zorgen. Want Nederland heeft nou eenmaal het nadeel, we liggen lager. En het water heeft de vervelende eigenschap naar het laagste deel te stromen. Combinaties zoeken. Met al die opgaven die we hadden als kaderrichtlijn water, die kwaliteit, maar ook met WB21, zijn we bezig gegaan met bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Kijken hoe we door partners op te zoeken in het gebied, proberen die opgaven voor elkaar te krijgen, waardoor het gebied een meerwaarde gaat krijgen. Ook met de gemeente Emmen, daar zal ik straks nog even iets over vertellen, zijn we daarmee bezig. Gebiedsontwikkelingen. Niet meer alleen maar kijken naar de natuur of naar de agrariërs, maar door met partners samen in een gebied aan de gang te gaan, door het gebied mooier te gaan maken. Klimaatverandering. Ja, als wij alle deskundigen mogen geloven, en die moeten wij als waterschap wel geloven, want we kunnen het er niet op aan laten komen, dan staat ons in de toekomst nog meer te gebeuren. Voor ons waterschap betekent dat we nogal wat water vast moeten houden, en dan hebben we het over 11 miljoen kubieke meters. Dat is nogal wat, 11 miljoen kubieke meters. Wij proberen dat voor een groot deel in haarvaten, dat noemen wij de sloten. Door de sloten een ander profiel te geven, niet meer zo'n rechthoekig bakje. Maar wij proberen die sloten ruimer te dimensioneren, dat wij meer water in die sloten kunnen houden. Tegelijkertijd zetten we er ook een milieuvriendelijke oever, een natuurvriendelijke oever langs. Waardoor we dus ook voor die kaderrichtlijn water, voor die KRW, daar een meerwaarde in gaan krijgen. Dan proberen we dat in beekherstelprojecten. Dat kan een slenenstroom zijn, gezenstroom is inmiddels gebeurd. De beek weer de ruimte te geven. En we zijn op dit moment ook bezig met het Schone Wekerdiep. Want ook daar moet het een en ander gebeuren. Nu is het Schone Wekerdiep een bak, waardoor het water als een speer richting Koevorm, Picardiekanaal loopt. Ook daar moet het water weer ruimte krijgen, waardoor het water langer onderweg is. Ook tijd krijgt om weer in het grondwater weg te zakken. En als het echt niet anders kan, dan hebben we noodgebieden waar we water kunnen parkeren. Bij Koevorm, en daar speelt dan het meest, hebben wij een aantal kanalen, bijvoorbeeld Stieltjeskanaal. Nou, vlak voor Koevorm, als het echt de nood aan de man is, dan kunnen wij langs het Stieltjeskanaal kunnen wij een polder onder water zetten om de Stieltjeskanaal een aantal centimeters te laten zakken. Dat kan net genoeg zijn om de stedelijke bebouwing van Koevorm droog te houden. Dat is ook aan de andere kant van Koevorm. Dat hebben we inmiddels ook langs de Vecht gerealiseerd om op die manier echt alleen in noodsituaties, en we verwachten dat het misschien 1 keer in de 100 jaar voor zal komen, maar goed, we moeten er wel klaar voor zijn om dan daar het water te kunnen parkeren. Dan zijn we overal oeverbeschoeiing aan het verwijderen. Ik weet niet of ik wel eens langs de Vecht weer geweest ben. Vroeger was die Vecht ook een bak. Nu hebben we de beschoeiing weggehaald. De Vecht heeft weer de ruimte. Kan op heel veel plaatsen. Kan weer, wel beperkt, maar kan weer meanderen. En je ziet weer dat hij gewoon aan het afkalven is. Dat er weer steile oevers zijn. En het geeft ook weer ruimte voor natuurontwikkeling. Als oeverzwaluwen die daar kunnen broeden. IJsvogels die er weer broeden. Oude meanders worden weer aangekoppeld, juist om die rivier meer ruimte te geven. We moeten namelijk het water kwijt zien te kunnen. En de rivierbodem wordt soms opgehoogd. En ze denken, waar gaat dat dan over? Nou, dan verhoog je de stroomsnelheid en dan krijg je tegelijkertijd een zuurstofrijke water. Dat is een kwaliteitsverbetering. En barrières opheffen. Ja, eerder waren we geneigd overal stuwen te bouwen. Alleen in Schoonewijk en Diep liggen er een hele partij van die stuwen achter elkaar. Ook dat zal er weer uit moeten. Barrières moeten er voor een groot deel uit. En waar een barrière is, dan zal nog een soort weer van vistrap omheen moeten. Om ook die beesten weer kansen te geven. Slenenstroom. Een paar weken geleden met de gemeente Emmen. Hebben we waterschap en de gemeente Emmen en de provincie en landschap Beer Drenthe een aantal groepen bij elkaar gezeten. Om over die slenenstroom te praten. Om te kijken van wat voor kansen biedt dat gebied. Ook in relatie met die stedelijke bebouwing die er al in de buurt is. Hoe kunnen we samen dat gebied weer mooi maken? Wij als Stel de Vest hebben daar een wateropgave. Wij willen er graag water kwijt. De gemeente wil ook graag dat gebied mooi maken. Die heeft andere plannen mee. Nou, hoe kunnen we nou samen ervoor zorgen dat het wat gaat worden? Schoonewijk en Diep. Je ziet hier de kaart van de Schoonewijk en Diep. Dat Schoonewijk en Diep, wat nu nog een bak is, een rechte bak, zal binnen een bepaalde marge, zal dat weer moeten kunnen gaan meanderen. En het winterbed zal dan tussen de 70 en de 100 meter breed gaan worden. Waardoor het water minder snel richting Koevorm afstroomt. Maar waardoor we ook veel meer water in het gebied kunnen vasthouden. Een belangrijk project voor ons. En binnenkort gaan we daarmee beginnen. Hier ziet u Schoonewijk en Diep. Schoonewijk en Diep nu nog een rechte bak. En u moet zich voorstellen dat het rechte plaatje zo moet het gaan worden. Het zal dus een heel andere...
Meneer Nicolai, ja? Meneer Rewe heeft een vraag voor u.
Nou ja, vraag meer een opmerking. Je zei net van al die stuwen gaan eruit en dan moet die langzamer gaan stromen. Maar dat gebeurt door natuurlijke vormen van opstuwing.
Ja, het Schoonewijk en Diep wil ik wel iets meer over vertellen. Wij noemen dat vegetatiegestuurd peil. De beek die er nu doorloopt is een vrij brede beek, maar er zit bijna geen stroming in. De natuurlijke beek zal weer veel smaller worden, meanderd, maar doordat die smaller wordt, zal die een veel hogere stroomsnelheid gaan krijgen. Er zal veel meer begroeiing in zitten, waardoor het water weer veel zuurstofrijker gaat worden. Mensen die de beek kennen, weten dat het nu een oerhoudend beekje is, behoorlijk rood water. En die kwaliteit is gewoon bijzonder slecht. Er zal 1 stuw voor Koevorm zal erin blijven. En verder zullen er, ja, we noemen dat onderwaterkaskades in komen te liggen. Heel veel van die kaskades om toch het water niet te snel af te laten stromen richting die laatste stuw. En zoveel mogelijk water daar toch vast te kunnen houden. En het beheer, want we hebben het dan wel over 100 meter breed soms. Dat zal plaats gaan vinden door boeren, agrarisch in de buurt, die daar met schapen of met runderen extensief dat nog gaan gebruiken. Dus binnenkort staat daar een proefstukje zeg maar, om dat beheer uit te gaan testen. Hier wil ik nog iets laten zien over, dit is heel wat anders, maar hoe we met heel
veel... Meneer Nicolai, weer een vraag achter u, meneer Belsma.
Oh, excuus.
Ja, dank u. Wij hebben begrepen dat er in Schoonebeek gronden aan zijn gekocht. Met de bedoeling een retentiegebied voor het Schoonebeek Diep. Kunt u ook aangeven waarom dat nou specifiek de gronden van de maatschap Wilms zijn geworden? En zijn er ook andere gronden in aanmerking gekomen hiervoor?
Ja, wil ik wel iets over vertellen. In totaal moeten wij langs dat Schoonewijk en Diep zo'n ruim 200 hectare aankopen. Daarvan wordt 1/3 in Duitsland aangekocht. Daar is ook al een deel van aangekocht. En 2/3 in Nederland. Het gaat niet specifiek om gronden van Willems. Want gronden van Willems die liggen niet langs het Schonebekkendiep. We hebben wel daar een hele hoek van gekocht. Maar uiteindelijk hebben wij alleen maar gronden langs het Schonebekkendiep nodig. Dus wij gebruiken die gronden. En we hebben op veel meer partijen hebben we daar grond. Veel meer plaatsen hebben we daar grondposities. Die gebruiken wij strategisch om uiteindelijk het zo voor elkaar te krijgen dat we langs de stroom de gronden krijgen. Wij gaan daar geen boeren onteigenen. Zo. Wij doen het allemaal op basis van vrijwilligheid. Maar het kan alleen als je als waterschap gronden in handen hebt om in een soort van kaverel mee te gaan doen.
Ja, we hebben ook bericht ontvangen dat er mogelijk andere gronden beter van nut zouden zijn geweest voor deze toepassing. Kunt u dat bevestigen of...
Nee, nou, ik wil er wel iets op ingaan. We zijn natuurlijk al heel lang bezig met het Schonebekkendiep. Er is in het voortraject zijn er allerlei onderzoeken geweest. Wij moeten in dat gebied moeten wij nogal een behoorlijke partij water kwijt. En dan zoek je natuurlijk de laagste gebieden. Nou loopt een beek sowieso vaak al door het laagste gebied, anders was die beek daar niet geweest. Maar we zijn er op zoek geweest. Laagste gebieden hebben wij ook uitgezocht. Die beek die... Ja, op het moment dat je zo'n hele beek aan wil pakken, ja, op sommige plekken ligt die beek inderdaad wat dieper weggesleten, waardoor je toch wat meer gronden af zult moeten gaan werken. Maar je kunt niet daar wat water gaan parkeren, je kunt niet daar wat water gaan parkeren. Maar, zoals u ook al op een van die vorige plaatjes hebt kunnen zien, het gaat niet alleen om water, het gaat ook om die kaderrichtlijn water. Door alleen op een paar plaatsen wat water te parkeren, voldoen wij niet aan de kaderrichtlijn water en daarmee niet aan Europese wetten. En dan komen wij als waterschap niet meer weg. Dus wij hebben hier gewoon de opgave om hier dat water te parkeren. En wij gaan niet water op, boven op de Hondsrug parkeren, zoals u zo begrijpt. Daarvoor zoeken we echt de laagtes op in hun gebied. En het zijn eigenlijk altijd beekdalgebieden, want anders had die beek de Noord gelopen. Heb ik hiermee uw vraag beantwoord? Goed zo. Kan ik weer verder? Nou, dit is een project hier. Daar zijn we bezig geweest bij Hardenberg. Dit heet de Lozense Linie. Hier hebben we in, samen met een aantal andere partijen, hebben we hier eens, ja, we zijn er zelf wel trots op, best iets moois voor elkaar weten te boksen. 5 functies hebben we hier bij elkaar gekregen. Water, natuur, recreatie, zorg en cultuur, historie. Het is de moeite om daar eens te kijken. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Er zit een soort van zorgboerderij met zorgcamping ligt er middenin. Een soort van waterbergingsgebiedje, echt een mooi natuurgebied. Er vaart inmiddels een rondvaartboot, er wordt heel veel gebruik gemaakt voor recreatie. Wij hebben ons zin gekregen doordat wij een stuk water kunnen bergen. De natuurverenigingen hebben daar een zin gekregen doordat ze een aantal mooie weidevogel- en rustgebieden gekregen hebben. Recreatie is er heel erg gelukkig mee daar. En het zijn allemaal winnaars en samen met die partijen kun je dus ja, meer bereiken. Alleen hadden we dit nooit voor elkaar gekregen door samen te werken met andere partijen. Kun je zulke mooie doelen voor elkaar boksen. Dit is ook iets wat we nog doen, Nieuwwater. Nog niet zo lang geleden geopend. Dit is onze joint venture samen met de WMD. Is gekoppeld aan de waterzuivering hier in Emmen. Wij maken hier van effluent, dus van de afvalstroom uit de zuivering, wekken wij ultrapuur water op. Dat ultrapure water gaat naar NAM, die maakt daar stoom van en dan wordt vervolgens geïnjecteerd. Dat is het zuiverste water, dus pure H2O. Het is dus nog veel en veel zuiverder dan drinkwater. Het is een geweldig mooi bedrijf geworden. Het is een uniek bedrijf, nergens ter wereld is nog zoiets gemaakt. Prins Willem-Alexander is speciaal hier naartoe gekomen om dit te openen. En het is echt een heel bijzonder bedrijf. En daar zijn we trots op dat we dit samen met WMD voor elkaar hebben weten te krijgen. En dit was eigenlijk mijn laatste plaatje alweer. Dit was dus wat ik u heb willen vertellen over Veld en Vecht. Over ons waterschap. En ja, eigenlijk zou ik misschien nog wat... Want ik ben heel erg blij dat ik de gelegenheid gekregen heb. We zitten ook regelmatig bij elkaar aan de tafel om te overleggen van waterschappen en gemeentes. Ja, we doen steeds meer samen wat dat betreft. En we weten elkaar gelukkig steeds beter te vinden. Meneer de Wees.
Hoe staat het met de fusies?
Van de waterschappen?
Ja.
Zoals u weet wordt er een onderzoek gedaan of het mogelijk is om, om te fuseren met nog een aantal waterschappen langs de oostgrens. En dan hebben we het over 3 waterschappen, Rijn-Oost, Regendinkel en Veld en Vecht. Het is een onderzoek dus of een fusie mogelijk is. Dus zeg niet dat we al gaan fuseren, maar we kijken wel of het misschien mogelijk is. De waterschappen staan voor een enorme financiële opgave. En wij hebben als nadeel als Veld en Vecht dat wij een dun bevolkt gebied hebben. En de mensen in een gebied, ja, die moeten uiteindelijk wel die tarieven opbrengen. En op het moment dat je een stedelijk gebied hebt, meer steden in, dan kun je het over meer hoofden versmeren zwaar. Dus het zou voor de tarieven gunstig zijn voor ons. Maar sowieso richting Duitsland, omdat we steeds meer met Duitsland te maken hebben, is het ook beter om daar een goede vuist tegen te kunnen maken. En dat bedoel ik daar in een goede zin.
Je werkt samen met de vuisten, bedoel je?
Het is niet met de vuisten. We knokken er niet voor, gelukkig. Nee. Maar het is dus een onderzoek naar de fusie.
Ja, oké. Okay.
Is er verder nog iemand met een vraag aan meneer Nicolai? Of anders dan hebben we de presentatie gehad. Meneer Nicolai, dank u wel.
U ook hartelijk bedankt dat u mij heeft toe aan willen horen.
Dan gaan we verder met de rondvraag. Met de rondvraag. Wie? Kijk, die hoek, meneer Tolen. Oké. Okay. Nou, laten we dan voor de verrassing met de grootste partij beginnen. Meneer Goudria.
Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder verkeer en vervoer is niet aanwezig, maar goed, ik richt het toch tot het college, dus ik neem aan dat het wel op de goede plek komt. Het gaat over het station Emmen-Zuid. De afspraak was dat er eerst een goede bereikbaarheid zou zijn bij station Emmen-Zuid voordat station Bargerest gesloten zou worden. Nu is dat gelijktijdig gebeurd en we begrijpen wel, er wordt heel hard gewerkt en er moet nog van alles gebeuren. Allerlei finesses moeten nog uitgewerkt worden schijnbaar. Maar ik wil toch eerst even een compliment maken, want het ziet er geweldig uit. Het heeft een mooie uitstraling, dus daar markeert het op zich niet aan. Maar toch bereiken ons wat klachten van organisaties en ook van individuele reizigers. We willen toch een paar punten naar voren brengen en dan het college daar eventueel een vraag bij stellen en dan verzoeken of ze daarmee aan de slag kunnen gaan. Het gaat dus om de bereikbaarheid voor de fietsers, die laat nogal wat te wensen over. Als je er nu op de fiets naartoe moet, dan moet je door stukken zand en grind heen. Dus ik neem aan dat daar zo snel mogelijk iets aan gedaan wordt. Het fietspad, als je over de weg heen gaat met dat bruggetje, dan kun je het Waandeveld op. Dan kun je richting Bargeres. Dan ga je over het bedrijventrein. Maar het eerste gedeelte, een nieuw fietspad, dat is niet verlicht. Daar zijn klachten over dat mensen 's avonds daar langs willen fietsen, dan fietsen ze vanuit een helverlicht station zo de duisternis in. Dus dat graag daar zo spoedig mogelijk aandacht voor. Een fietsroute vanuit de Bargeres is niet aangegeven, dus mensen die niet helemaal bekend zijn, die moeten dat maar zoeken. Het fietspad door de tunnel, wat naast de rijbaan ligt, dat is niet verlicht. Overal staan lantaarns. Bij de weg branden ze ook wel, bij het fietspad staan ook lampen, maar die doen het niet. Of nog niet. En dan het OV. Het is natuurlijk essentieel voor een station, dat is een openbaar vervoersgelegenheid, dat je daar ook met openbaar vervoer kunt komen. Daar hebben wij in het begin ook op aangedrongen om dat zo goed mogelijk te regelen. Vanuit Bargeres kun je met een zogenaamde belbus er naartoe. Dus dat is op zich geregeld. Vanuit de Rietlanden is het niet mogelijk. En het verzoek vanuit die wijk is dan ook om of het college een onderzoek kan doen om de bus die nou in de Rietlanden rijdt, om die een lusje te laten maken langs het station. Anders moet je dus toch nog wel een stuk lopen van de laatste halte in de Rietlanden. En dan verwijsborden. Nou, als je vlak bij het station bent, dan staat er keurige borden. Maar wat verder weg lukt dat niet. En in de Bargeres staan de borden nog, die verwijzen nog naar het oude station. En als je daar aankomt, dan moet je maar zien hoe je bij het nieuwe komt. Dus graag daar aandacht voor. Dat waren de vragen.
Jawel. Wethouder Sleking, heeft u ook een verkeerspet bij u?
Die heb ik thuis laten liggen, voorzitter. Ik kan me de verhalen voorstellen als ik ze hoor. Als er geen nieuwe verwijsborden zijn en de oude, die hangen er nog, dan krijg je een probleem met elkaar. Ik kan u niet vanuit eigen wetenschap daar antwoord op geven, maar ik zorg uiteraard dat de gestelde vragen bij collega Kuper terechtkomen en dat ze op een of andere wijze van een antwoord worden voorzien.
Goed. Wakker Emmen had ook iemand, meneer Linneman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over agenda punt 14L wat hierop staat. Dat gaat over een brief van de familie Mulder van minicamping Drentse Monden te Nieuw-Weringen. De brief is gedateerd 3 maart 2011 en is binnengeboekt op 8 maart 2011. Mijn vraag is, waarom is deze brief niet meegenomen of vermeld op de agenda van de commissie Wonen en Ruimte van 14 maart? Wellicht had dit andere partijen dan ook op andere gedachten kunnen brengen bij het bespreken van het raadstuk bestemmingsplan pluimveehouderij aan de Fletters. Dus ik wil graag de vraag waarom dit niet geagendeerd is.
Wethouderswerking, heeft u daar iets op? Nee, hè? Nee. Nee, agendering niet. Ja, dit is ook voor mij nieuw, dus daar moet ik ook even overleggen. Maar wat hieronder staat, dat zijn brieven die binnengekomen zijn en overgedragen zijn aan het college. En dat is dus niet geagendeerd op een agenda. Dus de vraag is van u is, van waarom is die niet geagendeerd? Waarom is die zo binnengekomen?
Ja, hij is dus eerder binnengekomen en hij had dus betrekking op het raadstuk over het pluimveehouderij aan de Fletters. Dus hij had eigenlijk... als binnengekomen stukken al in die commissie moeten zijn... of in ieder geval voor een raadsbesluit bij de raadsleden ontvangen moeten worden.
Ja, het enige wat ik daarbij kan doen is het bespreken in het presidium... en dat antwoord aan u toekomen.
Oké.
Ja? Ja. Dat was uw vraag. Oké. Okay. D66, mevrouw Hogeveen.
Dank u wel. Zoals we allemaal weten hebben we op 17 februari een raadsbesluit genomen in zaken aanpassing van de geldende verordening die al van 1999 is betreffende erkende overlegpartners. Ik wil graag van het college weten wanneer hier uitvoering wordt gegeven aan dit raadsbesluit. En dan bedoel ik niet de plannen voor de nieuwe verordening, maar wanneer daadwerkelijk het raadsbesluit wordt aangenomen. En volgens mij is het een kwestie van een textuele aanpassing.
Wethouder Sleking.
Even voor alle helderheid, dan hebt u het over het besluit rondom de toevoeging van milieu. Ja. Ook dat zit in de portefeuille van collega Kuper. Ik weet wel dat wij vanmiddag een gesprek hebben gehad over het traject op weg naar die nieuwe verordening. En in die nieuwe verordening worden een aantal andere manieren van omgaan met erkende overlegpartners beschreven. Waarover wij... eind mei een overleg met alle erkende overlegpartners hebben. En vervolgens zal het in de richting van de Raad gaan. Ik zou me kunnen voorstellen, maar ook daar heb ik geen directe wetenschap van, dat kijkend naar de wijziging die nu aangebracht is door de Raad, dat de uitvoering in zoverre binnen de organisatie wel bekend is. Uiteraard, raadsbesluiten worden bekendgemaakt ook binnen de organisatie. Maar dat wil niet zeggen dat we dan onmiddellijk ook die tekst van die verordening op alle sites en zo aan gaan passen. Zeker niet omdat we nog een traject ingaan naar een andere verordening.
Mevrouw Hogeveen.
Ik heb het ook via de griffie bij de ambtenaren neergelegd. En ik denk dat het allemaal heel goed is zoals men het van plan is te gaan doen en al bezig is het te gaan doen ten aanzien van een nieuwe verordening. Maar ik vind het wel een principiële kwestie. We hebben een raadsbesluit genomen en op dit moment geldt deze verordening. Daar hebben we met z'n allen over gezegd. De toevoeging milieu. En ik vraag hem digitaal op en hij is niet beschikbaar bij wijze van spreken. Dat lijkt mij niet correct. En dat doet niet af aan alle goede zaken waar men op dit moment mee bezig is. Maar ik wil graag weten wanneer dat nog even aan de orde komt. Wanneer dat wordt uitgevoerd.
Wethouder?
Ja, mij lijkt dat simpelweg betekent dat in alle digitale uitingen er een woordje aan toegevoegd moet worden. Dus ik denk dat even gekeken moet worden naar de vraag wie daar verantwoordelijk voor is. En er is natuurlijk geen enkel inhoudelijk bezwaar tegen, want als dat zo geweest zou zijn, hadden we dat in die betreffende raadsvergadering wel gezegd. Precies, ja.
Voldoende? Oké, CDA, ik weet niet meer wie dat was, meneer Tolle.
Dank u wel. Ik ben benaderd door voorzitter plaatsenbelang Roswinkel over het feit dat daar nog meer straatverlichting weggehaald wordt. Voor een paar jaar terug is dat ook al gebeurd. Toen was men daar niet zo happy mee. Meerdere mensen hebben toen in een voortuin of achtertuin zelf verlichting aangebracht om een fietspad te verlichten. En nu gaat er nog meer weg. Ik heb het antwoord gegeven. Ja, dat is een kwestie van de provincie, want het is een provinciale weg. Verderop gebeurt er ook nog... Dus een buitengepaars en emmerpaars wordt ook verlichting weggehaald. Is al gebeurd. Mijn vraag is, in hoeverre is er overleg met de gemeente van zoveel lichten kunnen daar weg? Want Roswinkel wordt natuurlijk wel donker zo. En vooral s'nachts.
Ja. Wethouder Sleking.
Ja, we zullen in dat overleg vooral voor zorgen dat het overdag licht wordt dan. Maar Ook hier moet ik verwijzen naar collega Kuper. Ik zal de vraag doorgeleiden en zorgen dat u een antwoord krijgt.
Goed, volgens mij hebben we alle vragen zelfs gehad. Klopt, hè? Ja. Dan gaan we verder naar de B-stukken. C-stukken zijn er niet. B-stukken, punt 6a. Dat is het vaststelling bestemmingsplan Emmeke Paskum. Wie van u wil daarover het woord voeren? Meneer Tolen en meneer Bijlsma. Er zijn er meer. Goed. We beginnen met meneer Tolen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het leek me een hele klus om dit bestemmingsplan vast te stellen. Het vervangt zo'n 30 vorige en ook nog gedeeltelijk 5 anderen. Complimenten daarvoor. Het is niet een geringe rapportje geworden, maar meer dan 100 bladzijden. Ook alle regels erbij, ook nog een keer 100, dus het is heel wat lezerij. Complimenten daarvoor. Ik heb een 3-4-tal opmerkingen. Ook deels van de erkende overlegpartner. Ik heb begrepen dat de kwestie met die benzinepompen ondertussen opgelost is. Dat is bijgelegd. Vandaar ook die wijziging die we gekregen hebben. Van de kant van de overlegpartner. Men hoopt nu toch wel dat snel begonnen kan worden met de centrumfunctie van Emmeke Pas. Dorpsontwikkelingsplan, dat bedoel ik. Dat loopt al een tijdje, maar goed, het komt niet zo snel van de grond. En men hoopt dus dat met dit rapport dat het vooruitgang vindt. En dat ook de centrumfunctie van Emmeke Pas op allerlei gebieden dus daar tot uiting komt. Men had wel een vraag van hoe zit het nou met de 20e penning. De gemeente kan daar misschien ook niet veel aan doen, maar toch. Het is wel een belemmering in de ontwikkeling van het dorp Emmeke Paskum. Zo'n ruim 300 woningen hebben daarmee te maken. En dat, dat stagneert allerlei ontwikkelingen. Wat betreft, dan is nog een vraag van de RK-parochie. In het verleden is er al een vraag gedaan om het begraven in het bos mogelijk te maken naast het bestaande kerkhof. Men heeft daar toch min of meer positief op geantwoord. Maar er is nooit een officiële vraag binnengekomen. Misschien kan het binnenkort nog gebeuren. Ik weet niet hoe het college daarop gaat antwoorden. Hopelijk positief. Dit was de eerste bijdrage.
Dank u wel. Dan meneer Uskan, Partij van Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Wij als VVD kunnen ons vinden in het voorstel eigenlijk. Ik wil het eigenlijk kort houden. Het gaat hierbij om de actualiseringsprojecten eigenlijk voor de kern Emmeke Kompas. Het gaat van 30 bestemmingsplannen naar 1 eigenlijk. We vinden dat een positieve ontwikkeling. We hebben daarbij nog wel 1 vraag of opmerking en dat is, ligt het op schema? Hoe is de voortgang? Voor de rest, we kunnen ons vinden in dit voorstel. Goeie zaak. Dank u wel.
Dan meneer De Jonge, SP.
Dank voorzitter. Bij het doorlezen van het inderdaad nogal imposante stuk viel op dat de gasunie met name genoemd is. En dat is voor het eerst dat ik die zie in een bestemmingsplan. Is dat het gevolg van het feit dat de gasunie bij eerdere bestemmingsplannen geen aandeel heeft? Of zijn er andere oorzaken voor aan te wijzen?
En meneer Bijlsma.
Ja, dank u. Wakkerem is natuurlijk ook positief over dit voorstel. 30 bestemmingsplannen terugbrengen naar 1. Behoorlijke klus. Maar wij denken dat dit de nodige, zeer nodige toekomstige ontwikkeling in het centrum van Emmeke Pas algemeen zal bespoedigen. Dus positief. Ja.
Goed, dan heb ik iedereen gehad die zich had aangemeld. Ik besef dat ik geen toelichting gevraagd heb aan u net. Maar als u daar behoefte aan had u ook wel wat gezegd. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben u zeer erkentelijk dat u let op de lengte van de werkdag. Een aantal reacties die ik zal proberen van een antwoord te voorzien. Op de eerste plaats inderdaad een vervanging van in de oude situatie zo'n 30-tal bestemmingsplannen. En een actualisatieplan dus in het kader van de hele operatie om alle bestemmingsplannen geactualiseerd te krijgen voor onze gemeente. Dat ligt over het algemeen op koers. De 80% geactualiseerd voor juli van dit jaar zullen we niet helemaal halen. Dat is op zichzelf ook geen ramp, omdat het grootste gevolg geen legers meer binnen kunnen halen voor te oude plannen zich pas zal voordoen in 2013. Dus wat dat betreft is het niet zo'n probleem. Wij streven ernaar om u nog voor de zomervakantie een soort eindrapportage van het project actualisatiebestemmingsplan te doen toekomen. De grootste problemen, als ik het zo mag zeggen, die zitten eigenlijk bij het bestemmingsplan buitengebied, wat natuurlijk een enorm omvangrijk plan is. En de vertraging die opgetreden is bij een aantal plannen, die heeft voor een deel te maken met milieuregels, die onvoldoende helder waren en in samenwerking met provincie of Rijk helder moesten worden. En een ander deel van de vertraging heeft vooral gelegen in het feit dat de digitaliseringsapparatuur en programmatuur van een zodanige aard was dat we eerst heel lang hebben moeten wachten op zeg maar goede apparatuur. En dat vervolgens gebleken is dat het hele digitaliseringsproces alles vanuit bestaand kaartenmateriaal digitaal aan gaan leveren en jezelf ook de taal eigen maken die daarin gesproken wordt, dat nogal wat extra tijd heeft gevraagd. En dat heeft een zekere vertraging met zich meegebracht. Maar nogmaals, de hoofddoelstelling is daarmee niet in gevaar gekomen. Voor zover het om het specifieke bestemmingsplan van Emmer Kompas gaat, de kwestie met de LPG-pomp is inderdaad opgelost. De initiatiefnemer heeft op het allerlaatste moment alsnog een getekende planschadeovereenkomst ingeleverd. En dat was voor ons reden om wat al in het ontwerp zat, maar wat we eruit gehaald hadden, omdat die overeenkomst niet kwam, alsnog toe te voegen, zodat dat initiatief ook doorgang kan vinden. Dit bestemmingsplan zegt niet zo verschrikkelijk veel over wel of niet snel met de centrumplannen aan de gang gaan. Want op het moment dat we met de centrumplannen aan de gang gaan, zal het ongetwijfeld leiden tot een wijziging op dit bestemmingsplan. Omdat we daar dan iets anders gaan realiseren dan wat er nu in hele grote lijnen bestemd staat. Maar daarvoor baseren we ons op de structuurvisie die u onlangs voor dat gebied hebt vastgesteld. De gasunie voor het eerst genoemd. De gasunie had blijkbaar aanleiding om in de bestemmingsplanvoorschriften zoals zij die aantroffen. En de gasunie krijgt alle plannen altijd. Dus wat dat betreft kunnen ze zelf beoordelen of ze wel of niet commentaar kunnen geven. En dat doen ze meestal niet of heel marginaal. En in dit geval hebben ze aanleiding gevonden om ten aanzien van een aantal planregels om wat verduidelijking te vragen. Nou, dat was logisch, dus dat hebben we ook doorgevoerd. En tenslotte, niet helemaal tenslotte, ik had er nog één. De kwestie van de 20ste penning, ja. Ik zou het denk ik op de beste manier zo duidelijk kunnen maken dat het gaat om een heel oud recht. Het gaat om een situatie waarin degene die dat recht heeft er blijkbaar voldoende inkomsten uit naar binnen krijgt. En we kunnen dat als gemeente eenzijdig niet veranderen. Daar hebben we degene die gerechtigd is tot die 20ste penning, die hebben we daarvoor nodig. Ik heb één keer in de afgelopen 5 jaar een overleg gehad met een vertegenwoordiger van die partij. Die kwam hier naartoe met een auto die een paar keer duurder is dan mijn huis. Dat overleg heeft niet tot resultaten geleid. En ik denk dat de gemeente ook niet in staat is om dat bedrag op tafel te leggen wat in het kader van een afkoopsom, want daar heb je het dan over, gevraagd zou worden. Dus dat overleg hebben we maar tot een eenmalig overleg bestempeld. En tenslotte begraven in het bos. Als er een officiële aanvraag komt, dan gaan we die officieel bekijken. Meer kan ik er niet over zeggen.
Is er iemand die behoefte heeft aan een tweede termijn? Meneer Tolen als enige.
Ja, dat ging over een puntje waar ik vergeten ben. Het kan gebeuren natuurlijk. Ik heb nagevraagd gedaan naar een verslag van de inloopbijeenkomst in september. Maar ik heb begrepen dat die waarschijnlijk niet was, maar dat weet ik ook niet zeker. En het is nog wel gebruikelijk dat er een verslag van gedaan wordt.
Ja, voorzitter, dat klopt. En normaal gesproken is die dan ook opgenomen in de noten van beantwoording. Ik kan u niet aangeven waarom dat in dit geval niet gebeurd is. Maar ik zal in ieder geval in het overleg met de afdeling nog even op wijzen dat we dat wel moeten doen.
Dan is dit afdoende besproken. Iemand bezwaar als dit als A-stuk verder naar de raad gaat? Nee, dan is het een A-stuk. Dan 6b. Het vaststellen van een bestemmingsplan Zwarte Meren School aan de Blokken. Wie wil daar iets over zeggen? Meneer Wittendorp, meneer Uskan, meneer Linneman. Oké, meneer Wittendorp, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Bestemmingsplan Zwarte Meren School aan de Blokken. Het betreft hier de banier, Rooms-Katholieke basisschool die hoog nodig aan vervanging toe is. En daarvoor is dit bestemmingsplan nu op tafel. Ik heb een aantal jaren terug een plannetje gemaakt voor Zwarte Meer van dit gebied. En daar heb ik dus aangegeven dat daar ruimte zou moeten komen voor een nieuwe school. En ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik heel gelukkig ben dat het nu gerealiseerd wordt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Ruskan.
Dank u wel, voorzitter. Aansluitend op het CDA. Wij kunnen ons ook vinden in dit voorstel eigenlijk. Zoals beschreven gaat het om een herbouw van de school. Praktisch op dezelfde plaats eigenlijk. Dit loopt alleen voorop eigenlijk op de bestemmings... op de actualisatieplan. Dus wat ons betreft kan dit verder als een naastuk. Dank u wel.
Akkoord. En dan meneer Linneman.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik had eigenlijk een soortgelijk verhaal als dat van de heer Wittendorp. Dus ik ga me niet in herhaling vallen. Wij zijn positief over dit voorstel.
Wat zei u, meneer Dijkgraaf?
Voorzitter, sorry, maar meneer Linneman had het over hetzelfde verhaal als de heer Wittendorp. Dus ik vroeg zo of hij ook een tekening had gemaakt.
Ik dacht dat al te verstaan. Verder niemand? Wethouder Zweken.
Dat kan dus heel kort, voorzitter, gezien het feit dat er geen nadere vragen of opmerkingen zijn gemaakt over de inhoud van het stuk. Nou, dat is prima. Ik denk dat het ook inderdaad goed is voor Zwarte Meer dat deze ontwikkeling naar voren getrokken wordt. In die zin dat we niet wachten op een actualisatie of andere ontwikkelingen rondom dat hele gebied. Want dat is natuurlijk op zich wel voorstelbaar. Maar dat we de problematiek van de katholieke school op deze manier tot een oplossing brengen.
Dank u wel. Ik denk niet dat er een... tweede termijn nodig is, dan maken we hier ook een aanstuk van. Had ik al ingevuld, zie ik. Gaan we verder naar punt 6c. Dat is het aanwijzen van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen voor een omgevingsvergunning is vereist. En laat ik het nou eens niet vergeten. Wethouder, wilt u daar een toelichting op geven?
Dank u wel, voorzitter. Dat kan een korte zijn, denk ik. Tenminste, ik hoop dat het stuk, alhoewel het een vrij technisch stuk is, wel enige duidelijkheid teweeg heeft gebracht. We hebben eigenlijk een tijdje geleden in de vergadering rondom de problematiek van de woningen achter Abeln in Emmekompas voor het eerst over deze mogelijkheid gesproken. En hebben in het verlengde daarvan gewerkt aan een notitie waarin we eigenlijk aan u aangeven in welke situaties wij denken dat we een situatie van mandaatstelling zouden kunnen realiseren. Waarmee een aantal ontwikkelingen die in lijn zijn, want dat is wel van belang om te zeggen, die in lijn zijn met beleid wat eerder door de Raad is vastgesteld, snel als college tot een uitvoering kunnen brengen zonder een totale bestemmingsplanprocedure te moeten voeren, waarmee je dan toch weer gauw een half jaar of een jaar verder bent. En dat is eigenlijk de achtergrond van het verhaal. Specifieke vragen wacht ik graag af.
Dank u, voorzitter, wil ik zeggen. Wethouder, dank u wel. Wie van u wil het woord? Meneer Bijlsma, ik ga alle partijen gewoon langs straks. Beginnen bij meneer Bijlsma.
Dank u, voorzitter. WakkerEm is een voorstander van deregulering en we zien het voorliggende stuk ook als een efficiëntieslag. Kan het college ook aangeven of dit ook bezuinigingen oplevert? WakkerEm is voorstander van het bouwen in Linten en dit moet volgens WakkerEm dan ook gestimuleerd worden. WakkerEm ziet het wegnemen van administratieve drempels hiervoor dan ook als zeer positief. WakkerEm ziet de lintbebouwing als iets met een onderscheidend karakter en dit kan wel bewoners van buiten aftrekken in tegenstelling tot een standaard nieuwbouwwijk als de Delflanden. WakkerEm wil graag weten welke belemmeringen er overblijven, specifiek gericht op het bouwen in Linten. Dan hebben we nog een paar vragen. Betekent dit voorstel nu een beperking van de inspraakmogelijkheden voor burgers? En betekent dit voorstel een beperking van de bevoegdheden van de raad? En tot slot, er worden 11 categorieën genoemd van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen voor een omgevingsvergunning is vereist. Is er over meer categorieën gesproken en zo ja, welke?
Dank u wel, mevrouw Hogeveen, D66.
Dank u wel, voorzitter. Nou, D66 is ook voor versnelling en efficiëntie. Dus in grote lijnen kunnen wij ons hier wel mee vinden. We vroegen ons alleen af of het tijdstip gepast is. Want we hebben nog niet zo lang geleden een discussie gehad over de woonvisie. En we vroegen ons af of er dan niet meer kaders al bekend zouden zijn. Dus eigenlijk is de vraag van, past dit in de juiste tijdsgeest om het nu neer te leggen?
Meneer Lange, Lef.
Dank u wel, voorzitter. Uiteraard zijn wij van Lef ook voor deregulering. Minder regels, snelle procedures en klantvriendelijker werken. Het is nu zo dat vaak aan de balie wordt gevraagd wat niet mag. Of vooral wat aangeeft wat niet mag. En wij zien ook graag wat aangeeft wat vooral wel mag. Klopt. Het stuk verlangt echter ook medewerking van de ambtenaren. Het moet niet zo zijn dat door minder regels men denkt minder snel te hoeven te werken. De klantvriendelijkheid die moet omhoog en de snelheid dan dus ook. Tevens zijn wij van mening dat het stuk wat ruimte biedt voor interpretatie. In categorie staat bijvoorbeeld dat het gaat om zaken van ondergeschikte stedenbouwkundige betekenis. En een structuurvisie of een masterplan moet dan leidend zijn. Dat kan natuurlijk wat vaag zijn, dus daar willen we graag wat meer duidelijkheid over. En we zijn het dus eens onder voorwaarden met het stuk. Maar we willen graag toegevoegd zien dat het voor een periode van 2 jaar geldt. En dat we na 2 jaar kunnen evalueren of het inderdaad zo succesvol is geweest als men doet hopen nu. Tot zover.
Voorzitter.
Dank u wel, meneer Halm.
Ik heb even een vraag aan Alef. U zegt dat klantvriendelijkheid. Ik kom namelijk heel veel op afdeling bouw-woningtoezicht. En ik kan u anders zeggen dat ze heel erg vriendelijk zijn. En ik weet niet wat uw ervaring daarmee bedoelt, maar klantvriendelijk zijn ze ontzettend. Toch een compliment voor die afdeling daar zo.
Compliment voor de afdeling, dat is mooi. Toch?
Ja, dat is heel mooi. Ik zeg niet dat ze onvriendelijk zijn, maar er wordt bij bouwplannen vaak aangegeven wat niet mag. En dan wordt men naar huis gestuurd en dan zeggen we maak maar een nieuwe tekening. En wij zien er graag andersom. Dus dat het wordt aangegeven dat er wordt meegedacht met de burger, wat wel mag.
Een iets andere insteek dus. Meneer De Jonge.
Ja, als aanvulling erop, zodra een ambtenaar aangeeft wat er mag, heeft hij daarmee zijn eigen beoordeling in een moeilijke positie gebracht. Het wordt dan bij de tweede indiening de slager die zijn eigen vlees keurt. Ik denk toch dat de primaire verantwoordelijkheid voor het stuk wat ingediend wordt, hoort te liggen bij de burger.
Meneer Lange?
Ja, daar ben ik het niet mee eens. De burger wil graag zien wat als hij iets indient wat hij wel mag bouwen. En niet alleen antwoorden krijgt op wat hij niet mag bouwen. En dat is niet dat de slager zijn eigen vlees keurt. Maar dat de slager zegt, daar liggen de gehaktballen en daar liggen de hamlapjes.
Dan gaan we verder naar meneer Engbers, ChristenUnie.
Ja, voorzitter, er zijn een paar goede uitgangspunten hiervoor om hiervoor te zijn. Snelheid van procedure, deregulering, daar zijn wij voor. De kaders hebben we voor een groot deel ook vastgesteld. Daar sluit het als goed is op aan. Het loopt gelukkig ook via de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de AWB. Dus dat geeft ook al wat meer zekerheid. En toch vinden we het belangrijk om de regelgeving te evalueren. Door LEF is er ook al op gewezen. De toezegging ligt er volgens mij ook. Staat niet in het besluit, maar in het stuk staat. We stellen voor de voorgestelde praktijk medio 2012... te evalueren. Het lijkt me goed om dat nog eens te bevestigen en dat dan ook met de daad te doen. En op basis daarvan kunnen wij dan ook wel voor dit voorstel zijn. Dank u wel.
Partij van Arbeid, meneer Smit.
Dank u wel, voorzitter. De Partij van Arbeid fractie is ook voor vereenvoudiging van regels, versoepeling van procedures en verdere efficiëntie van procedures. De Partij van Arbeid is echter huiverig voor de zomer loslaten of mandateren van voor hen. Van zaken die aan de raad toebehoren. Steeds maken we dan ook een afweging wat handig en verstandig is. Ook naar dit voorstel hebben we op deze manier gekeken. De kortere procedure is aantrekkelijk, maar mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Het mag ook niet ten koste gaan van voor hen die eventuele zienswijzen willen indienen. Ik hoop dan dat de antwoord van de wethouder hierop komt, op beide vragen. De categorieën waar het hier om gaat staan benoemd op pagina 4 en 5 van het raadvoorstel. Mijn vraag zou kunnen zijn, en ik denk dat die net voor ook al is genoemd, is die lijst wel uitputtend genoeg? Is omschrijving per categorie voldoende en volledig genoeg? Ik kan me voorstellen dat de wethouder ervan uitgaat dat de antwoord op beide aanvragen bevestigend zou kunnen zijn. De ervaring die we met deze maatregel opdoen, zou kunnen leiden tot andere en betere inzichten. Het is dan ook goed dat we dit na een jaar bijvoorbeeld gaan evalueren. We kunnen dan het net gaan ophalen om te bezien of het zo heeft gewerkt zoals ook beoogd. Ik zou me bijvoorbeeld bij de categorieën bij categorie 2 de volgende vraag kunnen stellen. En dat doe ik dan bij deze. Wat als de her, ver en nieuwbouw niet valt binnen een door de raad vastgestelde masterplan of structuurvisie? Wat gebeurt er dan? Wordt er dan ook geen verklaring van geen bezwaar gevraagd? Bij punt 8, de her- en verbouw van woningen in het kader van de uitvoering van WMO, kunnen wij als Partij van de Arbeid natuurlijk toejuichen. Dit Partij van de Arbeid initiatief zal met dit voorstel 8 weken sneller gerealiseerd kunnen worden. En daarvoor krijgt u, wat dat betreft van de Partij van de Arbeid fractie, dan wel voor op elkaar. Dit was het wat mij betreft voor de eerste termijn. Dank u wel, voorzitter.
Dank u, meneer Smit. Meneer Wikkelsma.
Dank u wel, voorzitter. Als gemeenteraad hebben we een kaderstellende rol en een volksvertegenwoordigende rol. En als we kijken naar de verschillende rollen, dan ontdekken we in dit verhaal een spanningsveldje. De kaderstellende rollen, zoals we die verwoord hebben in de verschillende notities, de serrestallen en de bouwen in de linten, kleinschalig kamperen. Nou, ik denk dat dat duidelijk is, dat die categorieën die hierin genoemd worden, dat die daar ook volledig op aansluiten. Dus we kunnen ons daar wel in vinden. Waar we enige zorg over hebben, met name in de volksvertegenwoordigende rol, dat is dan punt 2 van de categorieën zoals die worden aangeduid. Als je dat goed op je in laat werken, en dat hebben we proberen te doen, dan heeft dat nogal wat impact en wat consequenties waarbij we voor onszelf de vraag stellen of we onze volksvertegenwoordigende rol in dat verhaal wel kunnen passen. En ja, ik zou daar wel graag namens de CDA-fractie een duidelijk antwoord op willen hebben. Omdat we toch wel vinden dat hier heel veel in staat. Nou, ook door de Partij van de Arbeid-fractie genoemd. Het heeft nogal wat gevolgen, al datgene wat hierin staat. En ja, hoe groot is dan het begrip waar hier over gesproken wordt van de herstructurering van de woonwijken of de kernen. 1 of meer woningen, hoeveel woningen zijn het dan? Zijn het dan 5 of misschien wel 20 of misschien wel 30? Ja, of heel veel. Ik bedoel, en dat is iets waar, ja, waar we onze volksvertegenwoordigende rol een beetje een gespannen gevoel bij krijgen. Of we die op die manier via deze delegering naar het college wel goed kunnen invullen. Natuurlijk zijn wij ook voor versnelling van regels. Maar de functie waarin we hier de bevolking vertegenwoordigen, ook als volksvertegenwoordiger, ja, is met name onder punt 2. Daar willen we toch wel graag aandacht voor vragen. Ook de publicaties in, dat wordt hier genoemd in een stuk, een omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan worden gepubliceerd op ro-online. Nou, ik denk ook dat de Zuidervelder of tegenwoordig de Zuidoosthoeker, dat die ook een middel is om dat daarin te publiceren. Ook voor de burgers om die vergunning, als dat mogelijk is, om daar ook bezwaar tegen in te dienen. Dat wat betreft onze reactie in eerste termijn, voorzitter.
Met handelsleging.
Om een goed antwoord te kunnen geven aan de heer Pekersma, zou ik even willen weten welke rol hij dan precies bedoelt. U zegt dat u een probleem hebt met die tweede categorie. En u zegt dat u zich afvraagt of u uw volksvertegenwoordigende rol daarin tot uiting kunt brengen. Als ik niet weet wat uw visie daarop is, dan kan ik daar moeilijk een antwoord op geven.
Meneer Pekelsma.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik bedoel daarbij de herstructurering van woonwijken bijvoorbeeld. Ik denk dat er zijn wel algemene kaders voor vastgesteld. Maar ik denk dat we ook als raad, ook gehoord bijvoorbeeld de erkende overlegpanelen die hierin dan een rol speelt, dat we ook als raad daar een mening over kunnen hebben. Ook al is dat masterplan als zodanig vastgesteld, of een structuurvisie, maar vanuit die visies kun je in individuele gevallen, en dat kan een woonwijk kan dat dan betreffen, kun je daar als raad ook je mening over hebben. Wel passend binnen die kaderstellende rol, maar individueel kun je daar toch gehoord hebbend de bevolking in brede zin, dat je daar toch goed naar moet kijken of het ook voor ons past in die visie zoals we die in zijn algemeenheid hebben neergelegd.
Dank u wel, meneer Pekelsma. Meneer Halm, BG.
Voorzitter.
Eén momentje, meneer Smit.
Zal ik de heer Pekelsma dan nog een vraag mogen stellen?
Ga je gang.
Want even ook voor mijn visie hoor, maar als je het kaderplan al hebt vastgesteld en de aanvraag past binnen dat die kaders die we hebben vastgesteld, wat voor mening of opmerking zullen wij als raad nog moeten hebben op een eventueel verzoek?
De Pekelsma.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de detaillering in de bestemmingsplannen of in de herstructureringsplannen, ik denk dat we daar als raad de gelegenheid voor zouden moeten krijgen. Tenzij het antwoord naar ons toe heel erg duidelijk is, de gelegenheid moeten hebben om daarnaar te kijken, om daar een mening over te mogen ventileren.
Duidelijk, meneer Smit. Dank u wel. Meneer Halmen.
Ja, ook wij zijn blij met die nieuwe wapenwet, minder regelgeving, deregulering, sneller de vergunningen. Ik hoop dat het ook werkelijk zo is, maar toch nog een vraag, die mandateren van artikel 19 procedure die in het verleden was. Wat het verschil is daarmee met nu de mandaatstelling bij deze? Ik dacht dat de mandaatstelling in het verleden met artikel 19 procedure hetzelfde was. En wat is dan het verschil over al die termen, over die categorieën? Wat in de vorige periode niet mogelijk was en nu wel.
Dank u wel, meneer Pekers, maar uw microfoon staat nog.
Oh, sorry.
Meneer de Jonge, SP.
Dank, voorzitter. Ook de SP-fractie kan zich in brede lijn vinden met wat de heer Pekelsma zojuist naar voren gebracht heeft. Uiteraard zijn er allerlei kaderstellende stukken aanwezig waarbinnen een voorstel past. Niettemin heb je als raad daar een eigen invulling over, een eigen mening over. Vaak zijn daar details over niet ingevuld die je als raad op dat moment nog wel zou kunnen invullen. In zijn algemeenheid lijkt het mij dat de volksvertegenwoordigende taak, maar ook de controlerende taak, bij de raad moet liggen. Niet alleen daarom ligt volgens mij deze verantwoordelijkheid ook bij de raad. In individuele gevallen zijn daar uitzonderingen op mogelijk. Daar hebben we al eens eerder aan meegewerkt. En mijn voorstel zou daarom ook zijn dat we daar waar in individuele gevallen de raad daarover positief gestemd is, dat ook zo naar voren brengt. Maar in grote lijnen een belangrijk stuk van de raadsverantwoordelijkheid bij de college neer te leggen, lijkt mij geen goede ontwikkeling.
Meneer Dijkgraaf, GroenLinks.
Voorzitter, die daar wel een heel stukje mee kan gaan, want ook voor ons geldt dat als je het hebt over efficiëntie, deregulering, dat klinkt allemaal mooi. Maar de zorgvuldigheid moet volgens ons altijd boven dit soort zaken gaan. Want we zien ook maar al te vaak waar dingen niet goed gaan. En zeker als je het hebt over mandatering, waarbij een college alleen maar achteraf verantwoording zou kunnen afleggen over het gevoerde beleid, lijkt ons dat niet een goed plan. Speelt nog mee dat er een aantal dingen zijn, hoewel die door de raad zijn aangenomen, waar wij eigenlijk grote moeite mee hebben. Nou, het zal duidelijk zijn welke zaken dat zijn. Ik hoef ze nu niet allemaal te noemen, denk ik. En nog één opmerking naar de heer Lange. U zegt van dat ambtenaren moeten zeggen wat wel mag. Volgens mij als ambtenaren zeggen wat niet mag, dat je ook weet wat je wel mag doen. Dus volgens mij doen ze het prima op die manier. En moeten we dat vooral maar zo houden. Dus wat ons betreft gaan we niet akkoord met dit voorstel zoals het ligt. En dat heeft vooral te maken met de redenen die ik net genoemd heb. Dank u wel.
Meneer Dijkgraaf, u vroeg erom. Meneer Lange.
Ja, ik zal misschien die andere een klein beetje nuanceren. Het gaat niet om klantonvriendelijkheid. Ik bedoel, je kunt door hele vriendelijke mensen kun je niet geholpen worden. Dat is, dan zijn ze wel vriendelijk bejegend, maar is het toch klantonvriendelijk. En wat ik bedoel is dat er oplossinggericht moet gedacht worden en niet probleemgericht. Dus niet aangeven wat allemaal niet mag, maar een beetje meedenken en niet zeggen zo moet het, maar een beetje meedenken in de oplossing.
Meneer Dijkgraaf.
Voorzitter, maar daar ben ik het mee eens. Als je zegt, je moet oplossingsgericht denken. Dat is een heel andere manier als wat u in eerste instantie zei. Dank u wel.
Meneer de Jonge.
Als men te horen krijgt dat het niet hoger mag zijn als bijvoorbeeld 8 meter, mag het dus wel lager zijn als 8 meter. In veel afwijzingen ligt besloten wat er allemaal wel mogelijk is. Je moet het wel willen horen natuurlijk.
Goed, dank u wel. Namens de VVD-fractie, mevrouw Nijhoff.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn al een hoop punten aan de orde geweest. De VVD is ook voor deregulering. Er zit hier ook een tijdswinstaspect in. Een hoop punten zijn al genoemd, daar wacht ik de antwoorden gewoon even af. Wat ons wel aardig leek om 2 maal per jaar een overzicht te krijgen als raad van zaken die de revue gepasseerd zijn. Hier wou ik het in eerste termijn bij laten. Dank u wel.
Dan is het de beurt aan de wethouder. Wie is nog druk aan het schrijven? Ja. Maar daar komt-ie.
Oké, dank u wel, voorzitter. In zijn algemeenheid, als ik probeer even de reacties te overzien, dan hoor ik veel van u zeggen dat als het gaat om het versnellen van het bestemmingsplanproces, het versnellen van het bouwproces, dat we daar met z'n allen voor zijn. En dan gaat het inderdaad om de vraag en de beantwoording van de vraag van hoe kunnen we dat dan realiseren, kijken naar de huidige wetgevende mogelijkheden, kijken naar de praktijk en naar het verschil wat we gehad hebben in de oude wet op de ruimtelijke ordening en de nieuwe. En als we dan kijken naar de nieuwe WRO, dan was het dus zo dat een artikel 19 procedure die in de oude nog zat, dat die in die nieuwe WRO niet tot de mogelijkheden behoorde. Nou, we hebben die discussie gehad over het projectbesluit, over postzegelbestemmingsplannen, daar weet u ondertussen alles van. De WABO maakt het ons mogelijk om voor een belangrijk deel die vroegere artikel 19 procedure herin te voeren en dus voor bepaalde categorieën van bouwprojecten te komen tot een snellere procedure dan wanneer je de regels van de WRO zou toepassen en alle bevoegdheden bij de raad zou laten. Ook als je in een individueel geval die verklaring van geen bedenkingen bij de raad zou gaan vragen, dan betekent dat je een zodanige tijdspanne extra moet inplannen in je procedure, dat je bijna net zo goed een postzegelbestemmingsplannetje zou kunnen maken. Die tijdswinst die wordt dan gewoon marginaal. Op het moment dat het college die zaken, voor zover ze dus vallen binnen de categorieën die beschreven zijn, kan afhandelen, dan kunnen we tot een wezenlijke versnelling van de proceduretijd komen. Ik heb bij mijn algemene toelichting daarnet ook al eventjes gezegd, en ik vind dat een kern van de zaak, dat datgene wat door het college afgewikkeld zou kunnen worden, wat wij u dus vragen in de zin van verklaring van geen bedenkingen, situaties zijn die passen binnen het door de raad vastgestelde beleid. Als ik even als voorbeeld neem de gang van zaken zoals die geweest is, bijvoorbeeld rondom het centrumplan van Emmerhout. Daar hebt u als raad een masterplan vastgesteld, waar een aantal jaren met de buurt over onderhandeld is, waar allerlei conceptplannen geweest zijn, waar uiteindelijk een masterplan op tafel komt, waarin aangegeven wordt, heel concreet, welke woningen in die betreffende buurt gesloopt zullen gaan worden, hoeveel dat er zijn, wat daarvoor teruggebouwd zou moeten worden, de plekken waar teruggebouwd zou moeten worden en in zijn algemeenheid de manier waarop het nieuwe winkelcentrum eruit zou moeten zien. Met andere woorden, u stelt als raad een masterplan vast waarin u concreet aangeeft welke woningen, hoeveel woningen gesloopt zouden moeten worden, waar eventueel renovatie plaats zou moeten vinden, waar nieuwbouw plaats zou kunnen vinden. Het enige wat u niet vaststelt is het concrete bestemmingsplan waar dat op gebaseerd is. Maar qua visie en qua kaderstelling maakt u als raad die keuzes. En het college doet niet anders dan in dat soort gevallen die keuzes uitwerken in een concreet bestemmingsplan. Waarover, waarover in het masterplan al overleg met de buurt en alle belanghebbenden geweest is. En waarover op het moment dat dat bestemmingsplan door het college wordt afgewikkeld, ook alle bezwaar- en beroepsmogelijkheden bestaan die in de andere situatie ook bestaan. Dus deze procedure die tast de rechten van individuele klagers, als ik het zo mag noemen, niet aan.
Meneer de Jonge.
In die gevallen waarin de plannen dermate gedetailleerd zijn dat er geen houdelijke discussie meer mogelijk is, zou je inderdaad voor deze procedure kunnen kiezen. Maar nog alles zijn kaderstellende stukken veel ruimer van opzet. En laten het door de raad vastgestelde kader nog wel degelijk speelruimte en discussiemogelijkheden open. En die mogelijkheid zou ik dan niet bij het college neer willen liggen. Het geval wat u noemt, voor zover dat concreet is, ik kan het nu niet controleren, dat zou een aanmerking komen voor een algemene regel. Maar die algemene regel moet er wel inderdaad inhouden dat het stuk in kwestie dermate gedetailleerd is dat een zinvolle inhoudelijke discussie niet meer mogelijk is. En dat zijn volgens mij, ik daarin inschat, lang niet alle stukken.
Wethouder Sleking.
Ja, het is altijd moeilijk om met elkaar over voorbeelden te spreken die je van elkaar niet kent. Maar even dat daar gelaten. Als ik kijk naar de algemene gang van zaken, als het gaat om categorieën van problematiek die in die tweede categorie, her, ver en nieuwbouw van één of meer woningen, genoemd wordt, dan zijn dat de masterplannen of de structuurvisies die voor centra of delen van dorpen en wijken gemaakt worden. Die worden opgesteld via het proces van Emmen Revisited. Daar zijn de belanghebbenden in de wijk van meet af aan bij betrokken. Daar bent u als raad uiteindelijk in het vaststellen van die structuurvisie of het masterplan, bent u daar kaderstellend aanwezig. En als het zo zou zijn dat u constateert dat in dat masterplan of die structuurvisie een bepaalde keuze, zoals de heer De Jonge die noemt, die essentieel is voor de verdere uitvoering, niet genoemd wordt of onvoldoende helder genoemd wordt, dan is het denk ik uw plicht als raad om aan het college aan te geven van eigenlijk moet daar een regel bij. Of een keuze die gemaakt zou moeten worden, die moet u in het masterplan opnemen. Maar wij interpreteren dit stuk zo, en dat is niet om uit deze discussie te komen, maar zo is het bedoeld, om masterplannen en structuurvisies die in hun kaders helder zijn, tot uitvoering te brengen. En als het zo zou zijn dat er een plan wordt ingediend bij ons, wat niet in een door u als raad vastgesteld masterplan valt, ja, dan komt het helemaal niet aan de orde. En dan zullen we dat ook niet op die manier aan u voorleggen.
Meneer De Jonge nogmaals.
Het laatste statement is een open deur. Maar de praktijk is dat stukken die bij vaststelling sluitend en waterdicht lijken te zijn, bij de eerste beste behandeling van een concreet geval toch ruimte bieden voor nog verdere discussie. En die discussie zou dan wel gevoerd moeten worden in de raad, lijkt mij. Niet binnen het college.
Wethouder.
Dat zou zo kunnen zijn en dat is ook de reden waarom we u natuurlijk voorgesteld hebben om met deze wijze van werken na een jaar met u te kijken van in welke gevallen hebben we er gebruik van gemaakt en waar vinden we als college zelf dat je regels nader zou moeten preciseren. En dat geeft u als raad de mogelijkheid om opnieuw inhoudelijk die discussie met elkaar te voeren. Dus wat mij betreft, daar wachten we ook geen 2 jaar mee, dat doen we na een jaar al, zoals we u dat ook destijds bij het projectbesluit toegezegd hebben. Maar in zijn algemeenheid gaat het erom dat wij van opvatting zijn dat masterplannen en structuurvisies of andere plannen waarop uitvoering gebaseerd moet zijn, zodanig helder moet zijn dat je dat soort interpretatieverschillen zoveel mogelijk voorkomt. Misschien kun je dat in de praktijk niet volledig uitsluiten, maar nogmaals, dan wijs ik ook op het voorbereidingsproces, waarin ook partijen die in die voorbereiding vinden dat ze een belang te vertegenwoordigen hebben, wat goed in het masterplan terug moet komen. Dat zijn over het algemeen partijen die ook u als raad weten te vinden op het moment dat het masterplan vastgesteld zou moeten worden. Dus als die belangen er zijn, dan twijfel ik er niet aan dat die bij u onder de aandacht gebracht zullen worden. En ik twijfel er helemaal niet aan dat ze bij het college onder de aandacht gebracht zijn in de jaren dat we bezig zijn geweest met de voorbereiding van dergelijke zaken. Dus in die zin gaat het om kwesties die binnen het vastgestelde beleid vallen. Na een jaar evalueren en kijken hoe dat verder moet. Waar het niet onder kan vallen, een kader waar u niks mee kunt als raad, waar wij als college niks mee kunnen, dat is de woonvisie. Want de woonvisie geeft in zijn algemeenheid een visie, hè, dat zegt dat woord ook al, op hoe we met het woonbeleid in zijn algemeenheid om willen gaan, maar geeft geen richtlijnen hoe dat in Erica zou moeten gebeuren. Laat staan op welke plekken dat zou moeten gebeuren. Of in welke aantallen dat zou moeten gebeuren. Dat wordt juist weer in die masterplannen, structuurvisies en vervolgens bestemmingsplannen verder uitgewerkt, maar niet in de woonvisie. Dus een voorstel wat gebaseerd is op de woonvisie, dat is ook het enige voorstel, kan ik u zeggen, wat bij de 12 punten zat die ik onder ogen heb gekregen. Zaken die gebaseerd zijn op de woonvisie en die heb ik er direct uit laten halen. Dus de 11 die u nu ziet zijn de zaken waarover we het volstrekt met elkaar eens zijn, zowel ambtelijk als in het college. En een voorstel wat inderdaad zei, als het gebaseerd is op de woonvisie dan moet het ook kunnen. Dat kan überhaupt niet, want dat soort zaken regel je niet in een woonvisie. Of de lijst daarmee uitputtend genoeg is, wat ons betreft op dit moment wel. En of dat volgend jaar ook zo zal zijn, of over 2 jaar of over 3 jaar, als we jaarlijks aan u vertellen hoe het beleid in het jaar daarvoor is toegepast. Ja, dat zal de praktijk ons moeten leren. Maar wij denken dat we met deze lijst goed uit de voeten kunnen.
Meneer Belsma.
Dank u, voorzitter. Kunt u ook aangeven of er een categorie is die wel besproken is, maar die door bepaalde argumenten dan niet toegevoegd is aan dit document en naast de woonvisie?
Nee, dat zei ik u net. Dat voorstel van de woonvisie was het enige. Er waren er dus 12 en er zijn er 11 overgebleven. En dat zijn deze. En nou ja, het verhaal over de woonvisie was denk ik helder, helder genoeg. Als we kijken naar, naar het onderdeel lintbebouwing, ik zou er wel inhoudelijk op in kunnen gaan. Maar ja, wat mij betreft, de Raad heeft een beleidsnotitie bouwen in de linten vastgesteld, die successievelijk in elk te actualiseren bestemmingsplan concreet wordt uitgewerkt en is uitgewerkt de afgelopen jaren. Het college heeft in ieder geval geen behoefte aan om die nota te wijzigen. Dus ja, welke belemmeringen zijn er nog meer, is wat ons betreft op dit moment in die zin niet aan de orde, dat die nota helder aangeeft waar wel en waar niet. Het enige punt wat nog aan uw raad voorgelegd zal worden in de nabije toekomst, dat zal zijn de discussie rondom de vaarverbinding. Vinden we dat de realisatie van de vaarverbinding een mogelijkheid zou moeten openen om langs die vaarverbinding, en dan heb je het dus ook vaak over linten, al dan niet dorpsgerelateerd of landschapsgerelateerd, om in die linten eventueel bebouwing toe te voegen. Maar die discussie wordt eigenlijk gevoerd aan de hand van de koppeling met de vaarverbinding. De kwestie van klantvriendelijkheid. Ik ben in ieder geval blij met de complimenten voor de afdeling bouw- en woningtoezicht. Ook al bestaat die afdeling sinds 2005 niet meer. Maar ik zal het aan de afdeling vergunningen doorgeven, meneer Halm. Ik denk dat daar waar gezegd is van een ambtenaar moet niet zijn eigen vlees keuren, dat een terechte opmerking is. Op het moment dat je bezig bent met het maken van een bestemmingsplan en laat staan met het toepassen van dat bestemmingsplan, waar het gaat om individuele vergunningen die verleend zouden moeten worden, dan heb je natuurlijk te maken met de rechten en plichten van degene die het aankomt vragen. Maar je hebt ook als ambtelijke organisatie te maken met de rechten en plichten van degene die ernaast woont. En op het moment dat een ambtenaar mee gaat denken, dan klinkt dat heel aardig. Maar dan kan dat in een situatie die het vervolg is van dat meedenken tot hele vervelende situaties leiden. Dus hoe vervelend dat misschien ook ervaren wordt, ik denk dat we moeten zoeken naar een manier van en klantvriendelijk zijn in de zin van de vriendelijke uitstraling, maar ook heel duidelijk zijn in de zin van wat is de positie. Als u dit voorstelt, dat mag niet, want dat gaat boven die 8 meter uit. En dat betekent inderdaad dat alles wat onder de 8 meter ligt, over het algemeen toegestaan zal worden. Maar ook die beoordeling, die moet weer gemaakt worden op het moment dat een nieuw voorstel aan die ambtelijke organisatie wordt voorgelegd. Dus ja, het gaat in dit vak nou eenmaal altijd om het recht van de een ten opzichte van het recht van de ander. En dat evenwicht, dat moeten we in de uitvoering heel goed in de gaten houden. Ik heb het idee, ja, overzicht van de zaken die in het afgelopen jaar de revue gepasseerd zijn. Ik denk dat het verstandig is om dat gewoon één keer per jaar te doen. Ik zou ook niet de ambtelijke organisatie willen belasten met extra werkzaamheden dan datgene wat echt strikt nodig is. Een jaar is een redelijke periode. En ik denk dat het goed is om met elkaar elk jaar eens even te bekijken hoe het gegaan is. Of die lijst nog uitputtend genoeg is. Dat we de dingen af moeten halen, dat we de dingen erbij moeten stoppen. De stedenbouwkundige structuur. Over het algemeen moeten we zich voorstellen dat het dan gaat om, zoals het ook aangegeven wordt, zaken van ondergeschikt belang. Bijgebouwtjes, uitbreidingen van het hoofdgebouw. En zaken waarop dan beoordeeld wordt, dat is dan meestal het begrip stedenbouwkundige structuur. De vraag of zo'n uitbouw of aanbouw past binnen de structuur die in die wijk of in die straat of in dat blokhuizen aanwezig is. En of die niet al te ernstig verstorend is. Dan wel of die bijvoorbeeld verstorend is ten opzichte van de verkeersveiligheid die je in acht moet nemen. Nou, dat zijn zo criteria die je tegen het lijf loopt als je dit soort zaken gaat beoordelen. En ik wens u niet toe dat u al die dossiers als raad zou moeten behandelen, want dan is één avond echt niet genoeg. Ik denk dat ik daarmee de belangrijkste vragen beantwoord heb, voorzitter. Mocht ik erin vergeten zijn, dan hoor ik het en dan doen we dat alsnog.
Dat gaan we dan eens even horen. Wie wil daar allemaal voor de tweede termijn? Meneer Belsma.
Dank u, voorzitter. Ik geloof dat ik nog geen antwoord had gekregen op de vraag of het ook bezuinigingen oplevert, of dat in beeld is. En wat Wakkerem betreft, ja, veel positieve kanten aan dit verhaal, maar toch ook wat twijfels. Wij willen dit als beest ook meenemen naar de raad.
Mevrouw Hogeveen? Nee. Meneer Lange wel.
Ik zal proberen nog een keer te verduidelijken in zaken die klantvriendelijkheid. Ik vraag me af vanaf dat ik bouw woon te zeggen. Het gaat ons niet om dat een ambtenaar een tekening gaat maken voor iemand die het aanvraagt. Het gaat er meer om iemand de juiste weg te wijzen. Als er 7 deuren zijn en men weet dat de deur die open kan aan de linkerkant zit, laat dan niet al die andere 6 proberen te openen. Zeg dan, zoek het aan de linkerkant. Daar gaat het een beetje om. En mijn tweede vraag was nog of het, het evaluatiemoment ook in het voorstel wordt meegenomen. Want nu staat in het voorstel een voorstel om te evalueren. Dus ik weet niet of daar nog een textuele wijziging komt. Ja, of in het besluit. Het voorstel, er staat in het besluit, het voorstel is om en ik zal er graag in hebben dat erin komt te staan, er wordt in 2012 geëvalueerd, punt. Medio.
Goed, dank u wel. Ik heb de wethouder wel horen zeggen dat hij na één jaar evaluatie doet.
Voorzitter, maar het staat er ook letterlijk in, hoor. Stuk.
Ja, klopt.
Dus, ja, op bladzijde 6, de laatste zin, daar staat duidelijk... halverwege 2012.
Oké, nou staat in het stuk en het is toegezegd, dus wat willen we nog meer? Partij van de Arbeid, meneer Smit.
In ieder geval bedankt voor de beantwoording door de wethouder. Dat het ook in ieder geval niet de recht aantast van de mensen die weer een zienswijze willen indienen. Of de klager zoals hij dat heeft benoemd. Daar moet je echt niet aan gaan zitten te morren eigenlijk. Ik had alleen een korte vraagje over die categorie 2. Wat als het dan niet binnen bepaalde kaders valt, maar goed, ik neem aan dat het gewoon dan wel terug bij ons komt.
Dank u wel, namens CDA, meneer Pekelsma.
Dank u wel, voorzitter. Nou, inderdaad, het evaluatiemoment over een jaar, dat trekt ons al wat richting over de streep. Alhoewel we met punt 2 toch nog wel een kleine vraagtekentjes hebben, maar in de komende tijd willen we daar toch nog even naar kijken hoe we daarmee om wensen te gaan. Dat blijft een B-stuk. Dus we zullen wel kijken wat we daarmee gaan doen. Publicaties in de Zuidoosthoeker, dat zal sowieso gebeuren, mag ik aannemen. En niet alleen op de website, maar ook in de Zuidoosthoeker denk ik dat het goed is om de burgers op de hoogte te brengen van bepaalde ontwikkelingen die er daar zijn. Om de rechten van de burgers ook te blijven waarborgen. Tot zover, voorzitter.
Meneer Halm.
Ik had nog een vraag over die digitalisering over bestemmingsplannen.
Kunt u de microfoon ietsje verder?
Oh, ja. Sorry. Over de digitalisering van de bestemmingsplannen. Ik ben op de afdeling geweest en het bleek dus dat er nog heel veel niet digitaal zijn. Alhoewel ze wel al in de... of nog niet beschikbaar zijn, of zo zeggen. Voor op site.
Goed, dank u wel, meneer De Jonge.
Misschien was de hand wel op de verkeerde afdeling. Dat zou kunnen.
Oké. Okay. Meneer De Jonge nog? Of...
Graag, dank u. Een van de punten die ik nog gemist heb met deze discussie is zelfbescherming van het college door bevoegdheden van de raad over te nemen. Zou het college in principe zichzelf aan een bepaald risico blootstellen? Nou begrijp ik dat het een eigen verantwoordelijkheid is, maar ik had toch wel graag de visie van de wethouder op gehoord. En een stuk concreter, we hebben gehoord in de beantwoording dat wanneer je individuele gevallen zou moeten behandelen in de raad, de tijdwinst te gering is. En dan is mijn vraag, wat is de tijdwinst geweest bij de kwestie die recent afgehandeld is bij de woning achter Abon? Bedoelt u te zeggen dat er achteraf daar niet die tijdwinst is geboekt die u daar gerekend had? Of kortom, is die procedure achteraf overbodig geweest? Of heeft hij toch dat, als die tijdwinst geleverd heeft, dan is die toch ook nuttig om in de toekomst dit soort activiteiten toch via de raad te laten lopen?
Dank u wel, meneer Dijkgraaf.
Voorzitter, voor mij had een aanstuk mogen worden. Ik had wel een stemverklaring gegeven, maar... Nou ja, dit is
nou, ik heb al begrepen van meneer Pekelsma dat het bezig blijft.
Ja,
dus,
en meneer Belsma.
Ja, nee, ik dat was wat hem betreft, maar daar bleef het een.
Oké, maar wat dat betreft ben ik
was het er wel mee eens. Oké. VVD, niet? Oké. Okay. Nou ja, dan kunnen we inderdaad de wethouder nog een keer aan het woord laten.
De laatste ronde. Ja, heeft het of leidt het tot bezuinigingen? Ik denk dat concreet heel erg moeilijk is aan te geven. Maar in ieder geval zal het zo zijn dat de ambtelijke tijd die ermee gemoeid zou zijn om de procedure via de raad te laten verlopen niet geïnvesteerd hoeft te worden. Het is natuurlijk op voorhand moeilijk aan te geven, want je weet niet hoeveel gevallen dat de komende jaren zullen zijn en hoe arbeidsintensief die zullen zijn. Maar in ieder geval belasten we de organisatie dan niet met dat onderdeel. Laat ik het zo formuleren. Maar ik kan dat niet kwantificeren. Dan zou ik in de toekomst moeten kunnen kijken. Wat die klantvriendelijkheid betreft, ik denk toch dat, dat je erg voorzichtig moet zijn met dat begrip meedenken. Ik denk dat daar waar van een ambtelijke organisatie gevraagd wordt om los van beoordelingen die gedaan moeten worden mee te denken met mensen die met initiatieven komen, dat dat helemaal geen punt is. En dat het in de praktijk ook wel gebeurt. Maar daar waar dat meedenken gepaard gaat aan het moeten beoordelen van een concreet plan, wat er al ligt, dan moet je daar gewoon erg voorzichtig mee zijn. Het wijzen van de juiste deur. Ik kan u in ieder geval uit eigen ervaring vertellen dat als het bijvoorbeeld gaat om het beoordelen van bouwplannen die door de Welstandscommissie als van negatieve adviezen worden voorzien, dat het over het algemeen niet de plannen zijn die door een architect zijn gemaakt. Dat geeft u denk ik al een aardige aanwijzing. Evaluatie in het besluit opnemen. Ja, wat ons betreft hoeft dat niet. Staat inderdaad helder in het stuk. Ik heb het toegezegd en voor zover nodig zal ik het in de Raad nog een keer toezeggen. Maar het is volstrekt helder als we het in het stuk zetten dat we dat ook met u gaan doen. De vraag van wat als in die tweede categorie een plan niet in de kaders van dat masterplan of structuurvisie valt. We zullen op het moment dat we een dergelijk plan ontvangen constateren dat dat het geval is en de aanvraag afwijzen. Zo simpel is het. Ofwel tegen de aanvrager al meedenkend zeggen. Hè? Ja.
Meneer Lange wil wat vragen.
Ik meedenken vind ik altijd goed. Maar is het dus, komt het erop neer dat als een particulier zelf een tekening maakt, of een architect maakt in principe dezelfde tekening, dat de kans van slagen bij de architect groter is als het om hetzelfde plan gaat? Dat zou natuurlijk niet helemaal correct zijn.
Misschien dat die architect beter in staat is om te zien hoe die bepaalde oplossingen moet realiseren. En hoe die kritiek die vanuit wie dan ook komt van onze organisatie, of dat nou gebaseerd is op een analyse van de afdeling vergunningen of een analyse van de Welstandscommissie, om die te vertalen in een aanpassing van het bouwplan. En ik denk dat het daar in veel gevallen om gaat. In ieder geval is dat onze praktijkervaring. Maar misschien kunt u dat op het moment dat bijvoorbeeld het jaarverslag van de Welstandscommissie aan de orde is, nog eens aan de voorzitter van de Welstandscommissie vragen. Die kan u daar aardige verhalen over vertellen.
Wethouder, wacht even, meneer Roé.
Dank u, voorzitter. Volgens mij was het in de Welstandscommissie de werkwijze juist opgenomen. Dat men vroegtijdig contact zou opnemen met degene die de aanvragen ingediend had. En dan wel die voor de goede deur zou wijzen van waar langs ze moesten wandelen om een goed gedragen plan te krijgen. Dus daar wordt wel in die Welstandscommissie wel gevolg aan gegeven om mee te denken. Hebben we omschreven toen.
Bedankt.
Goed, de overige vragen die gesteld zijn, de publicaties uiteraard ook via de krant. Dat is logisch. De kwestie van digitalisering van bestemmingsplannen. Het digitaal aan moeten leveren van bestemmingsplannen is pas aan de orde vanaf een bepaalde datum. En plannen die dus na die datum gepubliceerd worden of in de procedure komen, die zijn digitaal. Alle bestemmingsplannen daarvoor zijn dus niet digitaal. En die zullen waarschijnlijk de komende jaren nog gedigitaliseerd moeten worden. Maar dat wordt nog een aardige operatie. Bevoegdheden van de Raad over te nemen, formuleert meneer De Jonge. De wetgever heeft een bepaalde systematiek aangegeven waarin hij het aan uw Raad overlaat om in dit geval een keus te maken. Ofwel te zeggen van wij willen in individuele gevallen een verklaring van geen bedenkingen afgeven. Dan wel, we willen vaststellen dat we voor een bepaald aantal categorieën die we dan hier opgesomd hebben en in zijn algemeenheid zeggen van daar is geen verklaring van, geen bezwaar apart voor nodig en kan het college handelen op basis van deze vastgestelde categorieën. Dezelfde manier van werken als die in het verleden werd toegepast door het college van gedeputeerde staten die een lijst vaststelde rondom artikel 19 die de gemeente dan gewoon uitvoerde. Dus in die zin past het in het denken van de wetgever om of het een te doen of het ander te doen. Het is dus niet een exclusieve bevoegdheid van de Raad die het college wenst over te nemen, maar het is een mogelijkheid die de wet ons biedt en waarvan we zeggen dat kan tot tijdwinst leiden. De tijdwinst voor achter Abon is dat op het moment dat u als raad hebt aangegeven in dat individuele geval dat u geen bedenkingen had tegen dit plan, wij direct met de uitvoering kunnen beginnen, de voorbereiding voor het vaststellen van het plan kunnen beginnen en ook de bouwvergunningprocedure in werking kunnen stellen. En dat leidt tot een behoorlijke tijdwinst. Dus in die zin is het niet zo dat in dat geval er geen tijdwinst is geweest.
Meneer De Jonge.
Maar mijn vraag was uiteraard gericht op het feit dat in welke omstandigheden zou een individuele behandeling door de raad niet leiden tot tijdwinst. Ik begrijp van u dat in het voorliggende geval daar wel sprake van geweest is. En waarom is die tijdwinst dan in zijn algemeenheid niet voldoende om daarmee aanleiding te zijn om tot deze lijst van 11 criteria te komen? Is er in zijn algemeenheid daarmee dan nog meer tijdwinst te behalen? En op welke manier dan?
Mevrouw Sleking.
Nou, hoe dat in de concrete gevallen gaat en tot welke exacte tijdwinst dat kan leiden, we geven in een stuk daar een aanduiding van. Wij kunnen op dit moment niet overzien wat voor soort gevallen in al die verschillende categorieën aan ons voorgelegd zouden gaan worden. En tot welke tijdwinst dat dan in elk van die situaties zou kunnen leiden. Als het gaat om een omvangrijke situatie zal het anders zijn dan wanneer het om echt een individueel geval gaat. Wat ons betreft is dat ook een punt om in die evaluatie mee te nemen en daar nader zicht op te geven. Van dat we u volgend jaar ook gaan vertellen, als we nu in dit geval die procedure hadden moeten volgen, wat zou dat dan betekend hebben? Maar in zijn algemeenheid wordt in ieder geval in dit stuk aangegeven dat het, als ik me goed herinner, tot een week of 8 tijdwinst kan leiden.
Via de microfoon graag als het moet. Ja. Dit was de tweede termijn van de wethouder. Ik heb begrepen dat er 2 of 3 partijen in ieder geval voor een B-stuk willen. Dus laten we het een B-stuk laten. Dan waren dat de B-stukken. A-stukken hebben we niet meer. Onderwerpen ter bespreking hebben we ook niet. Dan gaan we naar de notulen verder. Dat zijn de B-stuks. Ja, wie riep mij? Ah, meneer Belsmaag.
Ik was een beetje voorbarig. Ik wou nog een punt op de agenda zetten. Maar...
U wilt nu nog een punt op de agenda zetten?
Ja, voor de volgende keer.
Oh ja, dat mag straks. Ja. Maar dan bent u de eerste. De notulen van de vergadering op maandag 14 maart. Is er iemand iets op bladzijde 1? 2? 3, 4, 5, 6, 7, hoeveel hebben we er eigenlijk? 8, 9, 10. Dan zijn die aanvaard. Dan gaan we naar de notulen van de vergadering op woensdag 16 maart. Dan gaan we hetzelfde rijtje doen. Bladzijde 1, 2, nee, klopt, maar er is een bericht geweest dat die ook meegenomen zouden worden vandaag. Dat heeft iedereen op zijn mail gehad. Overnieuw. 1, bladzijde 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan zijn ook die aanvaard. Dat waren de notulen, die kunnen weg. En dan de ingekomen stukken vanaf het college op presidium. Meneer Belsma die heeft al een voorschot gegeven, dus die mag eerst.
Wij willen graag punt 11d agenderen.
Oké, dan krijgen we daar een motivatie van u. Is er verder nog iemand die nog iets wil agenderen? Meneer De Jonge? Doet u dat eventjes via de microfoon?
Ja, mijn stem blijkt niet te dragen, helaas. Punt 11a zag de SP-fractie graag behandeld.
Dank u wel. Verder nog iemand op een ander punt? Niet. Dan hebben we ook die gehad. En dan rest nog één punt. En dat is de sluiting. Dat is nog net op de valreep komt, meneer Smit.
Meer een opmerking naar meneer De Jonge. Uw stem draagt wel ver, maar via internet gaat het niet zo ver. Als u de microfoon niet gebruikt.
U heeft daar helemaal een punt. Dank u.
Oké, okay, dan zijn we het weer eens. Oh, actuele mededelingen vanuit het college of het presidium. Presidium heeft niks, college had ik ook niet. Goed, dan is de vergadering gesloten bij deze.